Ja, die directeur, dus als hij weet van wij mogen onze gastspreker Danny Kops in het journaal hebben. Maar Danny heeft helaas zijn spreker af om te zeggen. Dat had te maken met de opdrachtsdienst die verworden is voor zijn vertellen, zeg maar, die gezin hebben bij een middel. Dat blijkbaar kon er niet op een andere basis georganiseerd worden. Dus dat hebben we alle begrip voor. Dat ben ik dus georganiseerd en komen. Nou, dat betekent dat ik op Aasmond op ben gaan zoeken naar een andere spreker, maar ik heb niet meer gevonden. Dus iedereen heeft natuurlijk wel een druk agenda en afspraken al staan. En dat is de reden waarom ik hier vanmorgen voor jullie mag staan. En ik heb een korte boodschap die ik door kan geven en met jullie wil delen. En daarom is het goed om eerst het woord te lezen. Dus als je je Bijbel bij je hebt, kun je mee opzoeken naar de Filippenzenbrief. En dan gaan we lezen uit Filippenzen 4, de verzen 4 tot en met 9. Filippenzen 4, vers 4 tot en met 9. En dan lezen we het volgende. Laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vredige God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is. Alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en heb laten zien. Doe het, en de God van de vrede zal met u zijn. Tot zover de woorden van Paulus aan de gemeente de Filippi. Ja, lieve broers en zusters, jullie kennen het misschien wel, althans dat hoop ik. Ik hoop niet dat ik de enige ben, dat je wel eens een beetje doelloos thuis op de bank zit met de afstandsbediening en af en tripperen bent over de televisie. Nou, ik ben nogal een die graag alle nieuws wil volgen op teletext en dergelijke. En zo kwam ik terecht op een pagina waarin stond dat Nederland, dat was onderzoek geweest, en er stond in dat Nederland behoorde tot de top 10 landen waar je het beste kunt wonen. Een mooie vraag die je daaraan kunt koppelen is dan natuurlijk van, hoort Nederland, de Nederlanders dan ook, tot de top 10 gelukkigste mensen. Maar uit een ander onderzoek bleek weer dat 1 op de 3 Nederlanders dagelijks piekert. Mensen liggen dagelijks wakker van allerlei zorgen die ze hebben. En heel vaak zijn die van materiële aard. Ze piekeren over de financiën, over werk, over studie, over de kinderen, over het huwelijk, over het liefdesleven, wat ze hebben. Maar weet je, met de vraag over de zin van het leven houdt zich maar 1 op de 10 Nederlanders zich mee bezig. Je kunt dus eigenlijk wel stellen dat dus eigenlijk niet zo diep zit. Maar weet je, juist voor veel mensen staat de zin in leven eigenlijk uit een paar dingen. En dat is werken, 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 vakantie vieren en het gezin. En de horizon lijkt dus eigenlijk echt wel het einde van het bestaan. Dat wil ik dus mee zeggen dat men eigenlijk niet verder kijkt als met deze 3 dingen, hè? Gezin, werk, vakantie. En ja, soms vraag ik me wel eens af of een dergelijk onderzoek dus andere resultaten zou opleveren als je dat zou houden onder gelovigen. Het zou, en ik denk jullie maar mee eens zijn, eigenlijk toch wel anders moeten zijn. Hè? Waar niet gelovigen eigenlijk rondlopen met een koffer vol met zorgen, zou een christelijke rond moeten lopen met een rugzak om vol met vertrouwen. Want tenslotte, wij hebben de Heer, daar mogen wij naar uitkijken en daar mogen wij ons vertrouwen op stellen. Maar soms lijkt het wel dat, ook bij ons gelovigen, en nogmaals, ik spreek op mezelf aan, hè, maar soms lijkt het wel dat wij dus wel rondlopen met die rugzak, en dat we daarnaast dus ook die koffer met allemaal die zorgen met ons meedragen. En weet je, lieve broers en zusters, de blijdschap, dat is een heel belangrijk onderdeel van ons geloof. Blijdschap is ook de beleving die wij mogen hebben en de vrede die wij mogen hebben met God en ook met elkaar. En die blijdschap die voert echt de boventoon aan bij alle omstandigheden van ons leven. En dan maakt het helemaal niks uit of je jong bent, of je oud bent, of je je fit voelt, of dat je misschien wel ziek bent, of dat je gebrekkig bent. Dat moet eigenlijk helemaal niks uitmaken. Die blijdschap namelijk, die mogen wij altijd samen delen en ook samen ervaren, ja, ook hier in deze gemeente en ook wereldwijd, zeg maar, in de gemeente van onze Heer. Als je de Efezebrief leest, dan kom je het woord blijdschap maar liefst 15 keer tegen. En ik kan me best voorstellen dat dit best soms confronterend kan zijn, hè, om dat allemaal te lezen, blijdschap, vreugde, en terwijl je op dat moment zo helemaal niet voelt. En soms denken mensen ook dan van, ja Paulus, jij hebt mooi praten, hè, jij hebt het goed. Maar is dat wel zo, hè? Want Paulus had het, naar de mens gesproken, echt niet goed hoor. He, je weet het allemaal, Paulus zat gevangen, hij werd met de dood bedreigd, hij had periodes van armoede. Paulus maakte het ook allemaal mee. En binnen zijn kerk, zeg maar, binnen zijn gemeente, hè, tussen mensen, ja, er waren ook de nodige spanningen. Er was echt wel verdeeldheid in die gemeente en er was ook veel dwaalleerlingen. Maar toch schreef Paulus dus wat hij schreef. En weet je, daarom is het ook zo belangrijk dat de Heer Jezus, maar liefst 33 jaar, hè, leefde als mens hier op de aarde. De Heer Jezus onderging ook allerlei van deze omstandigheden. Hè. Want de Heer Jezus heeft veel meegemaakt: verdriet, honger, afwijzing, geweld. Hè. Je weet het allemaal, hè. Allemaal dingen waar ook wij als mensen vaak mee te kampen hebben. En niemand kan dus eigenlijk zomaar even zeggen dat die woorden die Paulus hier schrijft, hè, die woorden van de Heer Jezus, dat die zomaar even van achter een bureau vanuit de hemel opgeschreven zijn. Nee, Jezus, die beleefde het zelf. Nou, als we dan lezen wat Paulus schrijft, hè, dan zien we dat eigenlijk de helft die schrijft gaat over zijn eigen vreugde, en de andere helft, wat hij schrijft, gaat eigenlijk over de blijdschap van de gemeenten. Er is dus sprake van blijdschap over en weer tussen de gemeente en tussen Paulus. En als je dan let op waar de boodschap in zit, ja, dan zie je dat de blijdschap is gegrond op de band die men heeft met Christus. De vreugde dus, die heeft zijn wortels echt in Jezus Christus. Heer Jezus Christus, die zelf die vrede ook zo gebracht heeft, hè, en die het ook weer goed gemaakt heeft tussen God en ons. En Jezus zijn ons als een beetje een bruggenbouwraad tussen ons en de Heere God. En bij Jezus, lieve broeders en zusters, is die vreugde te vinden. En bij hem komt ook die vreugde vandaan. Maar waar zit Paulus en waar zijn zijn gemeenteleden dan eigenlijk zo blij om? Ik heb er twee punten van opgeschreven. Dus ik zeg, ja, ze zijn blij natuurlijk dat ze de Heer Jezus Christus hebben leren kennen. En geloven dat ze door hem tot kinderen van zijn vader zijn aangenomen, hè. En B, er is echt vergeving, hè, van de zonde en die levensvernieuwing door het werk van de geest. Jezus is echt de grond voor al je vreugde. In Nehemia 8, vers 11 lezen we ook, nu ik dat graag even voorlezen, Nehemia 8, vers 11, daar staat: onze vreugde is in God over zijn goedheid betoond in het verleden en vertrouwen dat we daarom mogen hebben in de toekomst. En broeders en zusters, ik weet, er zijn heel veel dingen waar wij ons vreselijk bezorgd over kunnen maken. En die ons ook echt te neer kunnen drukken. Ik zei het straks al, financiële zorgen, teleurstellingen, problemen die je hebt met je kinderen over de opvoeding, moeilijkheden in de relatie. Dat komt allemaal voor. Hè. Misschien ben je ook wel eens een keer jaloers op mensen die het zo voor het oog eigenlijk heel goed hebben. Die fluiten door het leven gaan. Want het is natuurlijk wel zo, van één verloopt het leven goed, terwijl het voor een ander toch wel vaak zwaar is. De een gaat altijd opgeruimd en positief voor het leven, hè? De ander is meer een tabor, een beetje een zwartkijker, zeg maar. Maar toch, Paulus die spreekt hier heel duidelijk heel de gemeente aan. Hij spreekt iedereen aan. Hè? En wie je dan ook bent, en hoe je ook in elkaar steekt, laat de Heer u vreugde blijven. Paulus zegt het ook heel uitdrukkelijk, hè, want hij zegt het nogmaals, hè, wees altijd verheugd. Maar Paulus zegt het met hele grote nadruk, het is eigenlijk een beklemmende oproep. En die geldt dus voor iedereen, zonder uitzondering. Iedereen ook, zoals we hier zitten. Die geldt voor Pieter, die geldt voor Peter, voor Rick, voor Diana, voor mij, voor ons allemaal. Laat de Heer je vreugde blijven. Er is ook een vreugde die nooit zal ophouden. De blijvende vreugde die niet meer afgenomen kan worden, en dan maakt het niks uit. Hoe zit je bijvoorbeeld in de gevangenis? Hoe ben je misschien ernstig ziek? Hoe moet je misschien veel lijden dragen? Moet je veel geduld hebben met elkaar, ook hier in de gemeente? Die vreugde is iets die blijft. Het is eeuwige vreugde. En die vreugde die krijgt alleen maar van de Heer Jezus Christus. Bij Hem alleen is die blijdschap te vinden. Ik vond de vraag die hier zo voor mezelf ook wat opgeschreven is. Maar ja, wat vond dan tijdens je geloofsleven in bedreiging van die vreugde? Hè? Hoe kan het zijn dat wij die vreugde natuurlijk toch niet altijd voelen? En ik heb een paar dingen voor opgeschreven. Kijk, het heeft natuurlijk alles mee te maken waar wij ons mee voeden in het dagelijks leven. Hè? Kijk, als je, zoals ik, heel veel ligt te zappen op de bank en alle nieuws te kijken, hè, en je ziet alle ellende over je heen komen, hè, dan kan ik me voorstellen dat die vreugde dus ver te zoeken is. Hè. En als je ook gewoon op tv kijkt, hè, waar we soms naar kijken naar programma's, hè, dat je soms eigenlijk denkt, ja, waar zit ik eigenlijk naar te kijken? Wat is eigenlijk voor een programma wat hier voorbij komt? Maar ook die gesprekken die we soms wel eens op straat voeren met mensen, hè, dat zijn eigenlijk maar gewoon allemaal oppervlakkige gesprekken. Hè. Maar als het eerste wat Nissen zegt, dat is zo'n vereertje, meestal gaat het over zo'n dingen. Hè. En er staat heel duidelijk ook in de woorden, hè, waar uw hart vol van is, daar stroomt uw mond van over. En daarom spoort Paulus ook de individuele gelovigen echt aan. Want in Efeze 5, vers 19 tot 20, zegt Paulus het volgende. Spreek veel met elkaar over de Heere en zing psalmen, lofliederen en geestliederen. Zing met uw hele hart voor de Heere. Dank God, onze Vader, altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus. En in de brief die Paulus schrijft aan de Galaten, schrijft hij: de vrucht van de geest is liefde. De vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Jullie kennen het denk ik wel uit jullie hoofd. En vreugde, lieve broeders en zusters, hè, dat is dus echt een vrucht van de geest. Het is een geschenk van God aan ons. Aan ons zijn kinderen. Dan kun je misschien wel eens voor afvragen. Ja, kan het toch, hè, als je bijvoorbeeld bij een begrafenis samenkomst bent, hè? Dat mensen toch nog uit volle borst en met vreugde kunnen zingen, hè? Dan kun je je wel eens afvragen, ja, waar komt die moed eigenlijk vandaan dat ze dat kunnen opbrengen, hè? Maar dat is precies waar het om gaat, hè? Het geloof in Jezus Christus, die geeft je die vreugde. Dat is ook de kracht, hè? En hoe sta je dan bij je graf, of moet je bijvoorbeeld de gevangenis in, zoals Paulus, hè? Hij weet gewoon, Paulus ook op dat moment, de Heer is met me, hè? Hij ondergaat dat met vreugde. En dan maakt het dus niks uit onder welke omstandigheden jij je verkeert. Dan maakt het ook niks uit wat wij moeten meemaken. En daar willen jullie ook zo zeggen, hè? Van weet je ook zo getroost, hè? En daarom kun je dan ook zo verder gaan. En dat is iets wat we niet van onszelf hebben, maar dat is echt iets wat wij krijgen van God. En als Jezus Christus koning is in ons leven, dan zal je die echte blijdschap ook ervaren. Zelfs onder druk en onder moeite. Het valt aan de ene kant wel op dat die blijdschap ook heel vaak te maken heeft met gebed. Bidden en vreugde hebben horen eigenlijk als aarde bij elkaar. Want die vreugde die brengt in de praktijk door dus niet bezorgd te zijn, maar door juist tot God te bidden en Hem te vragen wat je nodig hebt, maar bovenal door Hem te danken in je gebed. Wie zijn vreugde bij de Heer Jezus roept, gaat echt minder bezorgd door het leven en gaat dus ook echt bidden. Jezus heeft het ook al zo gezegd in de bergreden. Lees het middag maar eens na in Matthäus 6. Ja, bezorgdheid kan je dus juist alle vreugde benemen, omdat je zo gespannen en angstig bezig bent met de dingen van dit leven. Ik zei al, hè? Financiën, gezin, werk. En de tegenstander van God, daar is ik echt mee bezig, hè. Die wil ook echt ons als gelovigen die vreugde ontnemen, hè. Daarom wil je ook alleen maar werken. Hè. We hebben niet naar de gemeente kunnen. Hè. En dan zorgt er ook voor dat er altijd een reden is om niet naar de samenkomst te komen, of naar de bidstond te komen, of naar de zorggroep te gaan. Nee, ik moet dat niet doen, ik moet dat niet doen. Hè. Dus de tegenstander is er echt mee bezig. En wat krijg je dan? Wij worden echt deprimers, om het te zeggen, hè. En dat is echt de tegenstander die dus bezig is met zijn anti-reclame tegen het koninkrijk van God. En zeg nu zelf, lieve broers en zusters, hoe kunnen wij zo nog mensen bereiken buiten, hè? Wie wil geloven in een God, wiens volgelingen, hè, wiens kinderen, wij dus, hè, deprimers liggen, hè? Daarom wil ik jullie echt oproepen om die vreugde dus echt te ontvangen, te laten ontvangen, hè? Onder andere door jullie gebed. Want weet je, broeders en zusters, die vreugde die krijgt echt de ruimte als we leven bij de dag in vertrouwen, hè? En dat we uit mogen zien naar de hemelse Vader. Jezus zegt ook, zoek eerst het koninkrijk van God. En wie dat doet, die vindt ook echt de ware vreugde. Dan jaag je dus niet gespannen en angstig je eigen begeertes achterna, hè? Omdat je alles uit het leven wil halen, hè, wat erin zit. Je wordt ook niet voorgedreven uit consumptiedrift, hè, van het allemaal beter willen hebben, groter willen hebben, mooier willen hebben. Nee, je vindt werkelijk rust bij de Heer Jezus. En in Jezus hebben wij eigenlijk alles gevonden wat we nodig hebben. Wat het geluk en al onze blijdschap is gewoon in de Heer Jezus te vinden. En je kunt misschien, zoals ik straks zo al zei, wel eens genoeg zijn naar andere mensen die van zichzelf, zeg maar, alles mogen hebben. Je ziet wel eens de mensen die zich vol gieten met alcohol, hè. En dan zou ik niet zeggen dat je geen biertje mag drinken, want jullie weten, ik drink ook heel graag een biertje, hè. Maar je ziet dus mensen die zich helemaal vol gieten en heel veel lol hebben, hè. Ze feesten als beesten, of wel eens gezegd, hè. Maar denk je echt dat deze mensen er zo gelukkig van zijn? Is dat, denk je, de vervulling van al hun wensen? Nee, maar ik, na die avond dat ze zo hebben vol laten lopen, hè, dan komt de kater. En echte vreugde, blijvende vreugde, geeft dat absoluut niet. En nogmaals, je kunt misschien wel eens een keer lekker uit je dak gaan, hè, maar dan zit je de volgende dag wel wat hoofdpijn te krijgen. En voldoening geeft dat voor een mens. En nogmaals, hè, ik zeg niet dat je geen plezier mag hebben, maar dat moet altijd heel duidelijk zijn. Maar lieve broeders en zusters, bij Jezus, daar kom je echt tot rust. Hij zegt ook, kom maar bij mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal je rust geven. Ik zal je rust geven voor je ziel. Want bij Jezus is de redding voor altijd. Wat mogen we daar blij om zijn. Waar mag die vreugde ook echt ons leven vervullen. En dat is dan ook steeds voor ons te merken in de manier waarop we in het leven staan. We zijn tevreden. We zijn dankbaar. En we zijn vriendelijk naar alle mensen voor zover dat mogelijk is. Je bent goed voor de ander. En stel je positief bekend in je omgeving. En Paulus die wil niet alleen dat die blijdschap jezelf verandert, maar dus ook dat die blijdschap ervoor zorgt dat je omgeving verandert. Hè? Vriendelijkheid tegenover alle mensen is een bewijs, hè, dat de vreugde in de Heer je leven vervult. Het is een bewijs van het werk van Gods geest in je hart. De vreugde die je gevonden hebt door het geloof in Jezus Christus, kan je dan niet meer verborgen houden. Het is een blijdschap die zichtbaar wordt in de contacten met de mensen om je heen. Ik heb al eens vaak gezegd, we zullen de mensen in je familie, je buren, je kennissen, je collega's op het werk, hè, die zien aan jou, hè, dat jij zo met die vreugde rondloopt. En ze gaan denken, wat geef jij? En zo heb je weer een brugje, zeg maar, om te gaan praten over de Heer Jezus Christus. Ja, lieve broeders en zusters, ik wil echt jullie meegeven. Laat je vullen met de vreugde van de Heer. En dan wil ik deze korte woordspronning afsluiten met de eerste vier verzen uit Psalm 105. En op Psalm 105, de eerste vier verzen, lezen we: loof de Heer, roep luid zijn naam. Maak zijn daden bekend onder de volken. zing en speel voor hem. Spreek vol lof over zijn wonderen. Beroem u op zijn heilig naam. Wees blij van hart, u die de Heer zoekt. Zie uit naar de Heer en zijn macht. Zoek voortdurend zijn nabijheid. Tot zover. Dan wil ik heel graag en Willem, hoe heet ik dan, ons mee door met de tafels hier.